We gaan samen een stukje lezen uit 1 Thessalonicenzen 4. Thessalonicenzen 4 en dan lezen we daarvan de eerste 12 versen. Voorts dan, broeders, vragen wij en vermanen wij u in de Heer Jezus dat gij, zoals gij van ons vernomen hebt, hoe gij moet wandelen en God behagen, zoals gij ook inderdaad wandelt, dat nog meer doet. Want gij weet welke voorschriften wij u gegeven hebben door de Heer Jezus. Want dit wil God, uw heiliging, dat gij u onthoudt van de hoererij en dat ieder u weer in heiliging en eerbaarheid zijn vat weten te verwerven, niet in hartstochtelijke begeerlijkheid, zoals ook de heidenen die van God niet weten. En dat men zijn broeder niet slecht behandelen of bedriegen in deze zaak, want de Heere is een wreker van dit alles, zoals wij u ook vroeger gezegd en nadrukkelijk betuigd hebben. Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar in heiliging. Daarom, wie dit verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God, die u immers ook zijn heilige geest geeft. Over de broederliefde is het niet nodig u te schrijven, immers... Gij hebt zelf van God geleerd elkander lief te hebben. En gij doet dat ook ten aanzien van alle broeders in geheel Macedonië. Maar wij vermanen uw broeders dit nog veel meer te doen. En er een eer in te stellen rustig te blijven en uw eigen zaken te behartigen. En met uw handen te werken, zoals wij u bevolen hebben, opdat gij u behoorlijk gedraagt ten aanzien van hen die buiten staan, zonder iets nodig te hebben. Tot zover dit stukje wat zo mooi aansluit aan datgene wat we net ook hiervoor behandeld hebben. We hebben gezien dat Paulus een en al lof is over deze gemeente in Thessalonica. Hij is ontzettend blij met deze gemeente. Hij kan eigenlijk niet wachten om deze gemeente te mogen ontmoeten. Hij verlangt naar hen en er is een soort verbintenis gekomen tussen deze gemeente en Paulus. Paulus heeft verschillende pogingen ondernomen om bij hen te komen, maar het is niet gelukt. Nou, nacht en dag bidt hij voor hen en nou, het is als het ware een soort liefdesbrief, wat ik u de vorige keer ook gezegd heb, tussen Paulus en deze gemeente. Je zou kunnen zeggen, nou, wat wil je nog meer? Het is toch prima zo, daar hoeft verder niets meer aan te gebeuren, laat het maar zo. Nou, niets is minder waar, want daarom begint het stukje wat we net met elkaar gelezen hebben met het woordje voorts. Je zou kunnen zeggen vervolgens, of hoe gaat het verder? Paulus die wil hen verder helpen. We komen nooit in een situatie als kinderen van God of als christen dat we zeggen, oké, we zijn er. Maar hier staat heel duidelijk, voorts, het gaat verder. Ondanks de vele lof over de gemeente, weet Paulus, we zijn er nog lang niet. Kom nooit in een situatie in je christenleven dat je zegt, oké, dit is het dan. Wij zijn als christenen, horen we bij een beweging... En niet bij een statisch iets. Er moet beweging in zitten in ons geloofsleven. En vandaar dat Paulus zegt, voorts. We gaan verder. En dan spreekt hij hen met name aan op het feit van, hoe wandelen we nou te midden van de ongelovigen hier in Thessalonica? Je moet weten, Thessalonica, dat was een... Ja, dat was een behoorlijke grote stad. Het was een stad, een grote havenstad, in een baai, een natuurlijke baai aan de oostkant van Griekenland, waar heel veel handel was, heel veel goederen binnengebracht werd. Er was een levendige handel. En u weet, in de meeste havensteden is het nou niet zo kuis allemaal. En zij woonde te midden van deze grote stad. Hoe moeten we wandelen? En dan zegt Paulus ook, in de eerste plaats niet om ons te verheugen. Natuurlijk verheugde Paulus zich in de manier waarop zij leefde. Maar hij zei, in vers 1 staat dat, dat ze ook moeten wandelen om goden te behagen. Niet alleen de apostelen te behagen, maar ook goden te behagen. En dan noemt hij hier, in vers 2, want gij weet welke voorschriften wij u gegeven hebben. Nou, daar is Paulus dus wel heel duidelijk in geweest, hè? Je zou bijna kunnen zeggen, en weet je, dat wordt de laatste tijd niet zo in gemeenten gewaardeerd, als je op een gegeven moment vanaf de preekstoel nogal eens moralistisch spreekt, hè? Dat wordt helemaal niet zo gewaardeerd. Zo van, nee, het vingertje mag nooit opgeheven worden. We brengen het evangelie en God moet maar de rest doen in ons leven. Maar als je kijkt hoe Paulus hier zegt, ik heb jullie het evangelie gebracht, maar bij dat evangelie heb ik jullie ook allemaal voorschriften gegeven. Je zou bijna kunnen zeggen, ze zijn weer opnieuw onder de wet gekomen, hè? Maar hij heeft ze dus allemaal voorschriften gegeven hoe het christenleven er in de praktijk uitziet. Nou, hij zegt hier dus, nou gaat het erom hoe we niet alleen tot geloof komen, maar hoe we ook daarin wandelen. En hij zegt zelfs in het eerste vers hoe gij moet wandelen. Zie je het woordje staan, moet? Dat is niet zomaar een vrijblijvende zaak. Het is een hele duidelijke opdracht hoe gij moet wandelen. Dus vergeet het nooit, broeders en zusters. Voorschriften, hoe je als christen moet leven, horen ook bij de verkondiging van het evangelie. Hij heeft bij de verkondiging van het evangelie, toen hij in Thessalonica kwam, heeft hij natuurlijk het evangelie der Jezus Christus verkondigd. Maar daarbij heeft hij ook gezegd, en jullie zullen verdrukt worden, daar hebben we het de vorige keer over gehad, jullie zullen het heel moeilijk krijgen, dat hoorde ook bij die verkondiging. En daar hoorde ook bij, en jullie zullen je anders moeten gedragen in deze stad. Jullie zullen door jullie wandel op moeten vallen als andere mensen. En dan zegt hij, en dat doen jullie ook inderdaad, jullie gedragen je ook anders hier in Thessalonica. Maar dan zegt hij in het laatste stuk van vers 4, en dat moet u nog meer doen. Ziet staan? En doe dat nog meer. Als je dat woordje aan het einde van het eerste vers vergelijkt met het einde van vers 10, daar heb je een toenemende mate, want dan staat er, maar wij vermanen u, broeders, aan het einde van vers 10, dat gij dit nog veel meer doet. Zie je het? Hier staat nog meer doet. En aan het einde van vers 10 staat nog veel meer doet. Hij spoort deze christen aan in Thessalonica om werkelijk anders te zijn. Nou, samenvattend over dat anders zijn kun je vers 3 lezen. Want dit is de wil van God in vers 3. Niets meer en ook niets minder. Daar staat, want dit wil God, uw heiliging. Nou, dat is het. Dit is alles wat God van ons vraagt. Dat staat in het Oude Testament heel regelmatig, wees heilig, want ik ben heilig. Als het ware van God zegt, ik ben heilig en jullie moeten op mij gaan lijken, want ik ben heilig. Maar hier staat, dit wil God, uw heiliging. Nou heb je in heiliging twee zaken die je goed uit elkaar moet houden. In de eerste plaats door het offer van de Heer Jezus Christus, toen we de Heer Jezus aannamen als onze verlosser en zaligmaker, zijn al onze zonden vergeven. En het klinkt misschien heel overdreven wat ik nu zo zeg, maar toen Christus voor ons stierf, toen waren we er nog niet eens, toen hadden we ook nog niet de zonde gedaan die we nu gedaan hebben, en toch was er al vergeving voor al die zonden. En dat betekent door het aanvaarden van het offer van Christus zijn al onze zonden weggedaan. En zijn wij in Christus, zegt de Hebreeënbrief, eens voor altijd geheiligd. Dat is onze positie. God ziet ons aan in Christus als volmaakt. Er kan niemand iets aan of afdoen, dat is gewoon zo, een vaststaand feit. We zijn geheiligd. En nu zegt Paulus hier, maar dit wil God, uw heiliging. En dat heeft te maken met onze dagelijkse wandel. Dat heeft met onze positie, onze levenshouding hier op aarde te maken. Ik zeg altijd, hier op aarde mogen we steeds meer lijken op dat wat we al zijn in Christus. Dat is onze wandel, onze levenshouding. En dat wil God, onze heiliging, dat wij steeds meer op hem gaan lijken. Nou, ik heb een tijdje geleden over die kernwoorden in de Bijbel wel eens gesproken in de gemeente. Heb ik het een keertje gehad over bekering, heb ik het gehad over wedergeboorte, heb ik het gehad over verzoening. Al die woorden die een beetje ouderwets worden, hè, heb ik toen met u allemaal stuk voor stuk besproken. En ook een van deze woorden was heiliging. Wat is heiliging? En een van de eerste keren dat je dat woord tegenkomt, ik zal het u even noemen, dan geeft God aan Mozes de opdracht, als hij twee stenen tafelen moet loskappen uit een rots, hè, waarop God dan de geboden schrijft, dan zegt God tegen Mozes letterlijk, heiligt mij twee stenen tafelen. Wat ging Mozes doen? Of hij het nou zelf gedaan heeft of een knecht van hem, weet ik niet. Hij ging naar een grote rotswand met een beitel, met een hamer en heeft keurig netjes grote stenen tafel uit de rots gehouden. En dat is heiligen. Heiligen is losmaken van het geheel en aan God geven om zodat God het kan gebruiken. Snapt u het? Dat is heiliging. Twee kanten. Heiliging heeft te maken met losgehakt worden, losgemaakt worden van de wereld, en daarbij, en Heer, alsjeblieft, het is voor u. Dat is heiligen. En daar is God, broeders en zusters, nog lang niet klaar in mijn leven. Ik moet nog zo vaak losgemaakt worden. U ook? Daar is God toch nog niet klaar mee? Je moet keer op keer losgemaakt worden. En keer op keer mag je je weer opnieuw aan God geven. Heer, gebruik mij maar. Schrijf uw woorden maar in mijn leven. En dat je zo mag ervaren. Ja, dat is Gods wil in je leven. Soms vragen mensen wel, ja, ik weet niet wat Gods wil in mijn leven. Hier begint het mee. Dit is de start om te ontdekken wat Gods wil in je leven is. Heiliging. Losgemaakt van de wereld en toegewijd aan zijn plan. Nou, hoe ziet die heiligmaking of die heiliging er dan praktisch uit? Dat heeft te maken resulteert in een andere levenshouding. Ik heb een tijdje geleden, dat zult u misschien nog wel herinneren, een stukje gelezen uit een boek van Henk Bakker. Hoe de eerste christenen leefden, en daar heb ik een citaat uit de tweede eeuw na Christus. Zeg maar zo ongeveer 175 na Christus. En die christenen, de gemeente van Jezus Christus, die toen leefden in de wereld, in het Romeinse Rijk, viel op doordat ze zo anders waren. Weet u, in het Griekse denken. En dat Griekse denken, dat ging ook door in het Romeinse Rijk, dat Hellenistische denken. In het Griekse denken was het heel normaal, ja wij zullen het niet begrijpen hoor, was het heel normaal als je een vrouw had, dan mocht je je vrouw ook delen met andere mannen. Dat was heel, heel normaal. Het was abnormaal dat je als één man één vrouw had. Die vrouw die mocht je rustig delen met andere mannen. Dat was toen in die tijd heel normaal. Overspel, hoererij met al de tempelprostitutie, waarin ook de hele godsdienst afgespeeld werd met hoererij. Het was, zo onrein, allemaal zulke seksuele hartstochten. Als je nu nog als toerist naar Efeze gaat, dan kun je de vulgairste souvenirtjes meekrijgen, hoor. Met mannen met hele grote penissen. Gewoon zo bedeltjes aan je kettingtje. Het is zo seksgetint als maar kan. En al dat spul, dat was daar heel normaal. Nou, en in die samenleving, daar leefden deze christenen. En deze christenen die werden gezien als... Nou ja, ik zal het toch even lezen. Misschien komt het een beetje bekend voor, maar... er werd in die tijd in Alexandrië geschreven over de christenen in de tweede eeuw van Christus. Om het eenvoudigst te zeggen, wat de ziel is in het lichaam, dat waren de christenen in de wereld. Met deze woorden gaf hij een samenvatting van de wonderbaarlijke en algemene erkende vreemde levenswijze van de christenen. Die hij daarvoor in een aantal contrasten beschreef. Nou, dan omschrijft hij een aantal contrasten hoe christenen in die wereld leefden. Ze wonen in hun eigen land, maar als vreemdelingen. Ze delen in alles mee als burgers, maar hebben als vreemdelingen alles te lijden. Elk vreemd land is hun vaderland. En elk land is hun vreemd. Ze trouwen als ieder ander. Ze krijgen kinderen, maar ze leggen hun nageslacht niet te vondeling. Want ook in die tijd was het vondelingenluikje heel normaal. Het was heel normaal dat als mensen een kind niet wilden hebben, neem er maar afstand van. Aristoteles die had een wet bedacht dat als een kind lichamelijke afwijkingen had, mocht je een kind van een afgrond naar beneden gooien. Dan mocht een kind gedood worden. En Plato die leerde, kinderen moet je niet in een gezin opvoeden, maar kinderen moeten op speciale plekken buiten het gezin opgevoed worden in plekken waar men daar mee bezig kan zijn. Maar buiten het gezin, buiten vader en moeder om. Dat was Plato. Dus u begrijpt wel dat hele Griekse denken, dat is ook vandaag in Europa heel duidelijk naar voren. Want vergeet niet, Europa, dat is een Griekse naam hoor. Europa is een Grieks mythologische vrouw die in Griekenland een hele belangrijke rol in de afgoderij gespeeld heeft. Dus we leven als het ware onder de hele sfeer van het Hellenistische denken. Nou, ze delen hun tafel, maar niet hun bed. Dat was opmerkelijk van deze christenen. Ze leven in het vlees, maar niet naar het vlees. Ze vertoeven op aarde, maar ze zijn thuis in de hemel. Ze gehoorzamen de vastgestelde wetten, maar in hun eigen leven overtreffen zij die wetten. Ze houden van allen, maar worden door allen vervolgd. Ze zijn onbekend, maar ze worden vermoord. Ze sterven, maar ze worden levend gemaakt. Ze zijn arm, maar ze maken velen rijk. Ze komen alles tekort, maar ze hebben in alles overvloed. Ze worden onteerd, maar die onteering strekt hen tot roem. Ze worden belasterd, maar ze worden gerechtvaardigd. Ze worden gesmaad, maar ze zegenen. Ze worden beledigd, maar ze bewijzen eer. Nou, dat werd in de tweede eeuw over de christenen door een niet-gelovig iemand geschreven. Wat een vreemde mensen waren dat. Nou, en in deze situatie leefden die christenen daar ook in Thessalonica, in diezelfde sfeer. En ze deden niet mee. Ze wilden anders zijn. En daarom staat ook als eerste wat hier staat, als het gaat over, want dit wil God uw heiliging, is het eerste wat hier staat, dat gij u onthoudt van hoererij. Nou ja, goed dat gold voor die tijd. Voor die situatie, daar hebben we vandaag helemaal niet meer mee te maken, toch zeker? Of wel? Pas las ik van een heel bekend voorganger in Zuid-Holland. Overspel gepleegd. Uit de gemeente, uit zijn ambt gezet. 2 weken geleden stond er het ND. Dat, ja, ik geloof het nog niet hoor. Maar dat onderzoek uitgewezen heeft dat zo ongeveer de helft van de predikanten in de VS porno kijkt. De helft van de predikanten. Denk je van, dat zal toch niet waar zijn? Dat kan toch niet? Het is toch vreselijk? Nou, en dat is hetgeen wat Paulus hier zegt. Mensen, God wil jouw heiliging. Los van deze wereld. Toegewijd aan God. En dan zegt hij hier ook achter, en daar zijn soms wat mensen die vragen zich af, wat wordt er nou mee bedoeld? Maar dan staat er in vers 4, en ieder uwer in heiliging eerbaarheid zijn vat weten te verwerven. Zijn vat weten te verwerven. Ja, weet je, zijn vat. Een man met zijn vat. Weet je, misschien kent u dat stukje wel uit 1 Petrus hoofdstuk 3, vers 7. In 1 Petrus 3, vers 7, daar staat, daar worden de mannen door Petrus ook opgeroepen om op een andere manier met je vrouw om te gaan dan anders. Dan anderen het doen in die samenleving. En dan staat er in vers 7, desgelijks gij mannen, 1 Petrus 3 vers 7, leeft verstandig met uw vrouwen als met brozer vaatwerk. Hier worden vrouwen vergeleken met vaatwerk, uw vat. Ja, en de meeste bijbeluitleggers die denken dat het hier gaat om dat je op een eerbare manier je vrouw weet te verwerven en met je vrouw weet om te gaan. Als kostbaar, als breekbaar. Hoe ga je om in je huwelijksleven met je vrouw? Een eerbaar huwelijk. En niet zoals hij staat met, als je dan weer teruggaat naar het stukje wat we gelezen hebben, dan staat er aan het einde van, of in het begin van vers 5, en niet in hartstochtelijke begeerlijkheid, zoals ook de heidenen die van God niet weten. Weet je, ongeloof, het niet kennen van God, leidt tot een diep verval van het moraal. Mensen die God niet kennen, die vallen in een diep, nou ja, immoreel leven. En dat zie je hoe mensen die onze God niet kennen, heel anders omgaan met tussen mannen en vrouwen. Ja, dat zien we vooral de laatste tijd met zoveel mensen die nu Europa inkomen, die hele andere normen hebben als het gaat om seksualiteit. Nou, hier zie je dus heel duidelijk dat een verval in moraal te maken heeft met het niet kennen van God. Ik heb hier nog 2 teksten over opgeslaan waar dat ook bevestigd wordt in Efeze. In Efeze hoofdstuk 2 vers 2 en 3. Efeze hoofdstuk 2 vers 2 en 3, daar staat, of laten we bij vers 1 beginnen. Ook u, hoewel gij dood waart door uw overtreding en zonde waarin gij vroeger gewandeld hebt, overeenkomstig de loop van deze wereld, overeenkomstig de overste van de macht der lucht, van de geest die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid. Laten we nooit vergeten dat deze samenleving, deze wereld, geregeerd wordt door de overheden en de macht in de hemelse gewesten. En als je niet van de Heer Jezus bent, dan word je door die andere machten geregeerd. En dan leef je anders, dan heb je een andere moreel. En dan staat er, trouwens ook wij alle hebben vroeger erin verkeerd, in de begeerte van ons vlees, handelen naar de wil van het vlees en naar de gedachten. Hier zie je dat hele andere leven. onder leiding van die overheden macht in de hemelse gewesten. Kijkt u in hoofdstuk 4 nog even, vers 17. Hoofdstuk 4, vers 17. Van Efeze. Dit zeg ik u dan en betuig ik in de Heer dat gij niet langer moogt wandelen zoals ook de heidenen wandelen. In de ijdelheid van het denken, verduisterd in verstand, vervreemd van het leven God, de onwetendheid die inheerst, de verharding van hun hart. Ze hebben zich in hun verdoving overgegeven aan losbandigheid om gretig winst te slaan uit allerlei onreinheid, maar gij geheel anders. Christen zijn is anders zijn. Andere normen, andere waarden. En ja, als je God niet kent, dan gaat het verkeerd met normen en waarden, ook in een land als Nederland. En ook in ons gezinsleven, ook in ons huwelijksleven, in ons persoonlijk leven. Dat is het eerste wat daar handelt, daar in Thessalonica. Onreinheid. Prostitutie, hoererij. Het tweede wat daar aan de gang is, dat is dat mensen zo'n handelsgeest hebben dat ze over de rug van een ander rijk willen worden. Dat ze de andere bedriegen waar je bij bent. En alleen maar uit zijn op eigen voordeel. Dat heerst in het hele klimaat daar in Thessalonica. Want Thessalonica was gewoon nou eenmaal een handelsstad. Hoe ga je om met je medebroeder en zuster? Is het om zelf er beter van te worden? Of ben je alleen maar op winst uit? Of wil je er ook voor de ander zijn? Ben je een Kain of ben je een Abel? Nou, ik denk dat hier staat, de Heere zal dan een wreker zijn, staat er in vers 6. Als je anderen bedriegt in een zaak, de Heere is een wreker van dit alles. En dan staat er ook heel duidelijk in dit stukje wat Paulus hen als voorschrift gegeven. Verwerp dat niet. Gooi het niet zomaar naast je neer. Want als je dat doet, dan verwerp je God zelf. Het geheim. Dat vind ik heel mooi. Het geheim van dat anders zijn, die andere wandel. Dat staat zo mooi in vers 8, het laatste stukje. Laten we het nog even lezen, vers 8. Daarom wie dit verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God. En dan komt het, die u immers ook zijn heilige geest gegeven heeft. Hoe zouden wij anders kunnen zijn als we Gods geest niet in ons hebben? Het is met name door de werking van Gods geest dat ook de vrucht van de heilige geest door ons heen naar boven komt. Tot slot. Dan eindigt Paulus in vers 9 tot en met 12 op een positieve manier. Hij schrijft eerst dat wat we niet moeten doen. Maar dan heeft hij het over de broederliefde. De broederliefde, de liefde onder elkaar in de gemeente. En dan zegt hij in vers 9, over de broederliefde is het niet nodig u te schrijven. Gij hebt zelf van God geleerd elkander lief te hebben. Mooi is dat, hè? Er wordt wel eens gesproken over een autodidact. Als iemand die iets zichzelf aanleert. Is hier sprake van een autodidact? Nee. Hier is sprake van een theodidact. Van God geleerd. God heeft ons geleerd. Mooi is dat, hè? Gij hebt het zelf van God geleerd. God wil ons leren elkaar lief te hebben. En dat doet hij door de Heilige Geest. En dan vind ik het zo mooi dat hier twee keer staat, dat je dat liefhebben, dat staat er in vers 10, gij doet dat. En dan gaat het niet alleen over, je hebt lief, maar liefhebben is doen. Gij doet dat. Of in vers 11, het laatste stukje, dat we dat nog veel meer gaan doen. Liefhebben heeft niet alleen te maken met voelen, maar met doen. En dat is eigenlijk heel mooi wat hier staat, dat zij zoveel liefde toonden in hun werken, in hun doen en laten, onder alle broeders in geheel Macedonië. En dan eindigt hij met de oproep, en dan staat er in vers 11 het laatste stukje, om met uw eigen handen, uw eigen zaken te behartigen en met uw handen te werken. U weet allemaal wel dat het Calvinisme heeft van mensen hele vlijtige mensen gemaakt. Het Calvinisme had een van de kenmerken, dat was hard werken. Bezig zijn. Nou, dat is helemaal niet zo gek, want Paulus had het er ook over. Paulus had het er ook over dat we moeten werken. In Griekenland, in de Griekse samenleving, was werken, dat was onwaardig. Daar hou je niet mee bezig. Dat laat je je slaven doen, dat laat je andere mensen voor je doen. Maar je moest proberen om het werken als het ware te ontvluchten. En dat je niet hoefde te werken en toch je inkomen had. Weet je waar ze op uit waren in Griekenland? Niet op werken, maar politiek, muziek, sport, kunst, filosofie. Dat was de Griekse samenleving. Daar moest je je mee bezighouden en niet met werk. Als je je met werk bezig hield, vooral met handwerk, nou, dan telde je niet mee. En Paulus die zegt, ik heb jullie zelf het voorbeeld gegeven. Ik heb nacht en dag hard gewerkt, tenten in elkaar naaien. Hij zal misschien met blaren op zijn handen het evangelie verkondigd hebben. Want tenten naaien, dat is een zwaar werk hoor. Ga er maar eens aan staan. Hij zal misschien met de blaren op zijn handen het evangelie verkondigd hebben, om hen niet lastig te vallen. Hij wilde niet teren op de pot van een ander. Hij heeft hard gewerkt. En hij heeft op zo'n mooie manier hen het evangelie gebracht. En dan zegt hij ook hier met name om juist in dat 11e vers, om er een eer in te stellen, dan staat er rustig te blijven. Rustig te blijven. Hij zegt in Efeze 4, wie een dief was, stelen niet meer, maar spannen zich liever in om met zijn handen goed werk te doen. Dat is de andere kant. En hij moedigt mensen aan om gewoon in alle rust hun werk te doen wat God aan hen toevertrouwd heeft. Nou, dat is vooral in deze tijd, is het zo ontzettend mooi om in alle rust dat te doen wat God van ons vraagt. En hem, en daarin ook te laten zien dat wij anders zijn. Goed, tot zover deze Bijbelstudie.